Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Mijn naam is Christel Jansen en ik ben uw presentator van vandaag. Vandaag hebben we in de uitzending een bijzondere gast, Amelie Strens. Zij is stadsdeelvoorzitter in het Staddeelcentrum, ook wel de binnenstadburgemeester genoemd hier in Amsterdam. Ze is in september begonnen, kersvers, en wij zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig hoe het allemaal met haar gaat. Dat kunt u van ons verwachten dit uur en nu eerst luisteren naar Ed Palermo met Amsterdam heeft het.
Amsterdam heeft in mogen leven. Amsterdam, die stad maar bijna alles kan. Amsterdam heeft in mogen leven. Amsterdam, geen stad die daaraan tippen kan. Op de hele wereld is er zomaar één. Iedereen die jou leert kennen zegt Amsterdam heeft het, in mogen leeft het. Amsterdam zet ieder hart in vuur en vlam. Al wordt het soms de bond gemaakt en ook wel eens een pand gekraakt, toch is die stad apart, ja, heel uniek. Want hou je van plezier en gein, dan moet je echt in mogen zijn. Door heel de stad, daar klinkt dit stuk muziek. Amsterdam heeft het, in mogen leven. Amsterdam, die stad waar bijna alles kan. Amsterdam heeft het, in mogen leven. Amsterdam, geen stad die daaraan tippen kan. Zomaar één. Iedereen die jou leert kennen zegt meteen Amsterdam heeft in mogen leven. Amsterdam zet ieder hart in vuur en vlam. Mijn stad is overal bekend, in ieder land is onbekend. Daar heeft men wel van Amsterdam gehoord. Voor alles is een mogelijkheid, is niet te geloven, maar een feit, dat mogen nu vanaf begin de koel. Amsterdam heeft in mogen leven, Amsterdam, die stad waar bijna alles kan. Amsterdam heeft in mogen leven, Amsterdam, geen stad die daaraan tippen kan. Op de hele wereld is er zomaar één. Iedereen die jou leert kennen zegt meteen Amsterdam heeft in mogen leven. Amsterdam zet ieder hart in vuur en vlam. Amsterdam zomaar één. Iedereen
Ja, en dat is Epper Larmo met Amsterdam heeft het. Tja, je zingt en je komt uit Amsterdam en dan ben je al snel een Amsterdamse zanger. En het leuke is dat met dit begrip ook een te verwachten stuk gezelligheid meekomt. Begrippen als Jordaan, De Wallen, Rembrandtplein, Leidsplein, De Dam, Museumplein en vele andere gezellige locaties in ons Mokum. En vooral natuurlijk allemaal uit stadsdeel Centrum. En dat sluit heel mooi aan bij onze spreker hier vandaag. Amelie Strent, stadsdeelvoorzitter van ons Centrum. Welkom Amelie.
Dankjewel.
Ontzettend leuk dat je hier bent. Radio Salto, Amsterdamse radio. Amsterdamse kan het eigenlijk niet vandaag.
Hartstikke leuk.
Allereerst even, we zijn nog in de winter. En ik vroeg me dan gewoon eens even af. Ben jij een wintermens of ben je een zomermens?
Nou, ik hou wel van de winter en de kou.
Oh ja?
Ja.
Ja, wat vind je daar fijn aan?
Ja, ik hou er vooral van als het dan niet regent, strak blauwe lucht en die echte kou, dat je je warm kan kleden. Heerlijk.
Ja, ook wel lekker, ja. Ja. Dat is ook zo. Helaas regent het meestal, maar verder leuk.
Ja.
Jij zit als bestuurder in Stadsdeel Centrum en daar ben jij in september begonnen.
Klopt.
Maar eerst even voor de luisteraars. Wat doet een stadsdeelbestuurder eigenlijk? Wat zijn je taken?
Ja, goede vraag. Ik vorm samen met mijn twee collega's Micha Mos en Lotte Terwijl het dagelijks bestuur van Stadsdeelcentrum, zoals dat zo mooi heet.
Ja.
Ik mag daar de voorzitter van zijn. En eigenlijk moet je het zo zien dat wij als dagelijks bestuur een hele belangrijke schakel zijn tussen enerzijds het stadhuis en andere kant de stad. Dus ik zeg vaak, ik sta met één been buiten en één been binnen.
Ja.
En dat is gewoon heel mooi om die verbinding te kunnen zijn en onderdeel te zijn van het bestuurlijke team van Amsterdam.
En wat zijn dan bijvoorbeeld je taken? Kan je wat voorbeelden noemen wat je dan moet doen?
Ja, we hebben allemaal zogeheten portefeuilles. En die van mij zijn onder andere de aanpak Binnenstad. Een groot bestuurlijk programma waar we ongetwijfeld nog het later over gaan hebben. Maar bijvoorbeeld ook de horeca, handhaving, evenementen, bouwen en ruimtelijke ordening. Economische zaken en marktzaken vallen in mijn portefeuille. Dus ik heb een behoorlijke lijstje waar ik me mee bezig mag houden.
Leuk, allemaal hele grote en belangrijke dingen.
Mm-hmm.
Nu heb ik ook wel eens op jouw sociale media gezien dat je bijvoorbeeld ook van een 100-jarige inwoner de hand mag schudden. Klopt dat?
Klopt.
Dat hoort er ook bij?
Ja, klopt. Je hebt een soort representatietaken. Dat je dan namens de burgemeester of namens het college iemand mag feliciteren. En in dit geval was het inderdaad een mooie oude dame die 100 werd, die ik een cadeautje mocht overhandigen op haar verjaardag. Dus dat zijn bijzondere momenten die er ook bij horen.
Ja, hartstikke leuk. Gelijk contact met de inwoners ook.
Zeker, zeker.
Jouw functie wordt ook wel de binnenstadburgemeester genoemd. En mm-hmm. dat maakt het eigenlijk net even wat anders dan bij onze andere stadsdelen. Hoe beleef je dat zelf, de binnenstadburgemeester?
Ja, het klinkt natuurlijk wel goed, hè? Dus ook toen ik begon zeiden mensen, oh, wow, ben jij dan de binnenstadsburgemeester?
Ja, ja.
Maar goed, het is een fantastisch eervolle term. Maar ik zie mezelf eigenlijk vooral als voorzitter van het dagelijks bestuur in Stadsdeel Centrum.
Ja.
Maar je merkt wel dat Stadsdeel Centrum natuurlijk ook een beetje het centrum is van de hele stad en van ons allemaal voelt.
Ja, dus als er
in het centrum iets gebeurt, dan heeft het al snel grote aandacht.
Ja, 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 een effect op andere stadsdelen.
Vaak wel.
Ja, ja. En werk je veel samen met de burgemeester Halsema?
Ja, zeker. Daar heb ik goed contact mee. En onder andere in dat aanpak Binnenstad heeft zij ook een belangrijke rol.
Ja, leuk. Jij doet dit namens een politieke partij uiteraard. Je bent gekozen en dat doe je namens D66.
Dat klopt.
Ben je al lang lid van die partij?
Sinds 2011. Dus dat is dan een snel rekensommetje bijna 13 jaar.
En ben je actief geweest voor hen eerder?
Ja, ja, ik ben begonnen in Amsterdam Centrum. Dus dat vind ik wel heel erg leuk dat ik weer een beetje terug ben op mijn oude nest, als het ware.
Wat deed je toen dan?
Ik zat in het bestuur van Stadsdeel Centrum. Dus daar was ik verantwoordelijk voor de campagne. Dus ik ben onder andere campagneleider geweest in het centrum bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
Voor D66.
Voor D66 inderdaad. Ja. Dus dat waren hele succesvolle verkiezingen. Dus dat is altijd leuk om daar aan bijgedragen te mogen hebben. En ik heb lang in de Provinciale Staten van Noord-Holland gezeten. Ruim 8 jaar.
En nu de overstap gemaakt naar Stadsdeel Centrum, maar dan als bestuurder voor alle inwoners.
Klopt, inderdaad. Ja.
Ja,
en ook echt een baan, een fulltime baan. Dat vragen mensen ook wel eens, van doe je dit er dan nog naast?
Ja.
Maar het statenwerk deed ik naast mijn nou ja, normale baan, om maar zo te zeggen. En dit is echt mijn fulltime baan op dit moment.
Oh ja, dus dat maakt het wel wat anders voor jou persoonlijk.
Zeker.
Ja, dus nu is het 24/7 politiek.
Eigenlijk wel.
Waarom past D66 bij jou?
Ja, mooie vraag. Hele simpele antwoord. Ik voel me er thuis. De manier van kijken. Het is een optimistische kijk, denk ik, op de wereld. Partij die waar we het belangrijk vinden om dat er ruimte is om jezelf te zijn. Om je te kunnen ontwikkelen. Maar ook met heel nadrukkelijk oog voor de mensen die dat van nature wellicht niet zo makkelijk kunnen. Of niet zo makkelijk mee kunnen. En ik vind dat er een hele mooie balans is tussen aan de ene kant onze sociale waarden en ook de liberale waarden. Dus het voor mij zit als een jas.
En stel deze jas was er niet, wat zou dan de tweede politieke voorkeur zijn geweest?
Oeh, ja, die vind ik ingewikkeld, want dat maakt voor mij uit op welk niveau je actief bent.
Oh ja? Ik ga het even, Amelie, hoor je mij nog?
Ja, ik hoor je nog.
Ja.
Ja.
Welke partij zou dan voor jou een voorkeur zijn?
Ja, dat verschilt dus op welk niveau ik actief ben. Dus als ik kijk naar de staten, kon ik me heel goed vinden. Bijvoorbeeld in standpunten waar de ChristenUnie wel eens mee kwam. Maar medisch-ethisch staat dat juist weer mijlenver af landelijk. En voel ik me weer wat meer thuis bij een wat progressievere partij. Dus ik vind het heel moeilijk om één extra partij te noemen. Dit past gewoon het best.
Nou ja, misschien kan je daardoor juist ook wel goed verbinden in jouw functie. Dat je kan verhouden tot allerlei verschillende kleuren en meningen.
Ja, ik denk dat dat wel een fijne eigenschap is.
Even wie jij bent. Waar kom jij vandaan? Waar ben je opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in de Achterhoek. Een heel klein dorpje Eefde, vlakbij Zutphen.
Iets heel anders dan Amsterdam.
Zeker iets heel anders dan Amsterdam. Ja, een klein dorp.
En wonen jouw ouders daar nog? Uit wat voor gezin kom jij?
Die wonen er niet meer. Die zijn verhuisd naar Almen. Maar dat is een dorpje iets verderop.
Dus okay.
Het lijkt ongeveer op elkaar. Zelfs nog net iets kleiner.
Ja.
Maar ik kom uit een gezin met een vader en een moeder. Geen andere broers of zussen.
Ja.
En ik heb eigenlijk mijn hele leven daar in Eefde gewoond. En uiteindelijk in Zutphen op de middelbare school gezeten. Dus daar een hele fijne, ontspannen...
Ja.
Jeugd gehad.
En zijn ze daar in het oosten in het land ook trots op jou dat jij dat dan hier hebt? Zoals altijd zo op Pieter Omtzigt is het oosten van het land ook heel trots.
Ja,
ken jij dat?
Ja, wel. En soms vragen ze ook, wat moet je toch in die stad? Bent niet te druk daar? Dus ja. Dan vragen ze dan ook, kom dan gewoon weer hier of wanneer kom je terug?
Ja, oh, wanneer kom je terug?
Ja, ja. Ja, en soms trekt het ook nog steeds. Ik voel me er nog steeds ook wel echt heel erg thuis als ik in die regio ben.
Ja, maar nu woon jij in Amsterdam.
Zeker.
En heb jij zelf inmiddels een gezin of hoe ziet jouw leven eruit?
Klopt. Ja, ik woon met mijn man Wim en mijn twee kinderen. Een jongetje van 3,5 en een meisje van 8 maanden.
Oh.
Dus nog twee kleintjes thuis.
Ja, zeker. Leuk.
Mm-hmm.
Beetje cliché omdat je een vrouw bent. Maar dan toch laat ik mezelf graag inspireren door jonge moeders die toch vol voor hun ambitie ook gaan op carrièrevlak.
Mm-hmm.
Hoe doe jij dat?
Goeie vraag. Mijn overtuiging is heel erg dat je kinderen er het meest aan hebben als ze een moeder thuis hebben die vol energie zit en blij is en die dan ook wat kan geven. En ik krijg gewoon heel veel energie van nou ja, deze rol en me inzetten voor de stad.
Ja.
En dan ben ik er misschien wel wat minder qua aantal uren dan ongetwijfeld andere mensen er misschien kunnen zijn. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat als ik er ben, dat ik er dan ook echt voor ze ben. Dus dat ik er aandacht hebt. En voor mijn gevoel zit het dus niet in kwantiteit, maar ook vooral in kwaliteit wat je met je kinderen doet. Maar alle eerlijkheid is natuurlijk ook wel soms dat het soms als een kaartenhuis in elkaar valt als er eentje ziek is. Of de boodschappen zijn niet gelukt. Of wat dan ook. Dan liggen ze of te laat in bed. Of hebben slecht gegeten. Of je bent zelf de dupe. Dus dat gebeurt ook.
Dat gebeurt ook. Ja, ja. Ja, daar kan je ook niks aan doen natuurlijk.
Nee. Wordt erbij.
Ja, leuk. En snappen jouw kinderen wat je doet? Ja, de oudste misschien? Ja, die van 8 maanden natuurlijk niet. Geen idee.
Nee, ja, hij is mee geweest campagne voeren. Dus hij is heel goed in kaartjes, in de flyers, in de bussen doen. Dus dan zegt hij ook, we gaan campagne voeren. Dat hebben we veel gedaan. En bij ons is een beetje het werkwoord politieken. Dus ik ging niet werken, maar politieken. Voordat ik hier echt mijn baan van heb gemaakt. Dus dat vraagt hij wel eens. Mama, ga je weer politieken? Maar ja, of hij dan enigszins begrijpt wat het is, dat denk ik in alle eerlijkheid nog niet.
Nou, hartstikke leuk. Misschien inspireer je ze wel.
Who knows?
Dan nog even over jouw opleidingachtergrond. Wat heb jij voor opleiding gehad?
Ja, ik heb in Groningen gestudeerd. En daar heb ik technische planologie gestudeerd. En als master environmental and infrastructure planning.
Nou, hele mond vol. Mm. En is dat ook een beetje een opleiding wat je nodig hebt om stadsdeelbestuurder te worden? Of hoe werkt zoiets?
Nou, dat denk ik niet primair. Ik heb er veel aan gehad, omdat het dus wat meer van de ruimtelijke kant uitgaat. En dat wel helpt, maar ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn en verschillende achtergronden om op zo'n plek terecht te komen.
Ja, precies. Nou, hartstikke leuk, Amelie. Zometeen gaan we door om te spreken over jouw over jouw portefeuille en wat jij allemaal in de stad doet. Maar nu gaan we eerst even naar een muziekje luisteren. En de muziek is Mijn Oude Stad, wederom een Amsterdamse van Mark Enthoven.
Totaal verlaten lijkt mijn stad, verslagen door de nacht, we wachten op een nieuwe dag. Niemand kent haar stilte, 's morgens vroeg, geen mens, geen tram, geen kroeg, maar de morgen is van haar. Mijn oude stad is moe, maar toch voldaan. Ze is mooi en vecht voor haar bestaan. 'S morgens als de zon over haar schijnt, geeft de mijl haar geheimen. En als zal ik ook verdwijnen, ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. Tijd is niet zo goed voor haar geweest, gesloopt, gebouwd, gefeest, en dat valt haar soms wel zwaar. Maar ze tovert weer een lach op mijn gezicht, ze is als een gedicht, met al haar pracht en praal. Zal ik ooit verdwijnen? Ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. In mij. Mijn oude stad is moe, maar toch voldaan. Ze is mooi en vecht voor haar bestaan. 'S morgens als de zon over haar schijnt. Zal ik ooit verdwijnen? Ik geniet van haar, ze zit altijd in mij.
Ja, we luisteren naar Mijn Oude Stad van Mark Enthoven. En de uit Amsterdam afkomstige Mark Enthoven is een markante verschijning en die opvalt door zijn warme stemgeluid en veelzijdigheid. Hij draait alweer zo'n 30 jaar mee in de muziekwereld. Hier in de studio is Raymond. En Raymond Arends heeft voor ons een column.
Ja, dankjewel. Goedemiddag Amsterdam. We gaan het hebben over de kind in de mens. De misleiding van de homo ludens. De misleiding van de homo ludens begint al bij het gebruik van het woord spelen in de context van gokken. Dit suggereert een veilige en plezierige activiteit, terwijl het in werkelijkheid een risicovolle en potentieel schadelijke praktijk is. Tegenwoordig vinden we overal kansspelen. Van de lokale kruidenier tot het casino en de 24/7 online platforms met een uitgebreid gokaanbod. Samen met de gokreclame op tv, radio, sociale media, sportevenementen en in de brievenbus kun je spreken van een steeds verdergaande normalisatie van het fenomeen gokken, dat gepresenteerd wordt als een onschuldig spelletje spelen. Historicus Johan Huizinga stelt dat een spel een vrije handeling moet zijn met een ordelijk verloop, waarbij direct nut en materieel belang ontbreken. Spelen vormt de basis van cultuurontwikkeling. En wanneer we er objectief naar kijken, bevinden het spel en de mensen die eraan deelnemen zich tegelijkertijd in de echte wereld en in de wereld van het spel, waarbij zij zich bewust zijn van beide werelden. Zoals we in onze jeugd hebben ervaring, roept het woord spelen associaties op met veiligheid, ontwikkeling en plezier. Dat de gokindustrie gokken presenteert als een leuk, veilig en spannend spel is vanuit hun perspectief natuurlijk gezien logisch. Maar zoals de Duitsers zo mooi zeggen, hoogst wraakwaardig. De gokwereld is bij uitstek geen veilige omgeving voor ontwikkeling en plezier. Integendeel, je kunt daartegen ernstige financiële en geestelijke problemen oplopen. Daarom is het zo vreemd dat in de wet op de kansspelen het woord spelen als synoniem voor gokken wordt gebruikt. Volgens mij is dit een grote denk- en weeffout in het ontwerp. Zeker als je bedenkt dat het eerste doel van deze wet juist het voorkomen van gokverslaving is en er geen sprake mag zijn van misleiding. Het is daarom van cruciaal belang dat als het om gokken gaat, de terminologie in wetgeving, regelgeving en beleid nauwkeuriger wordt gebruikt. Het is belangrijk dat de echte aard van kansspelen en gokken duidelijk wordt gecommuniceerd en misleidende associaties met spelen moeten worden vermeden. Hiermee doe ik een oproep aan de wetgevers en uitvoerders van beleid om de homo ludens een eerlijke kans te geven door de wet en regelgeving aan te passen met juist taalgebruik. Dank u wel.
Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, 's avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Er staat een huis aan de gracht in Oud-Amsterdam, waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor. En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor. Alleen de boom. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, 's avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Aan de Amsterdam.
Amsterdamse mensen, al die lichtjes, s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn.
Aan de Amsterdamse grachten van Harry Slinger werd geboren in Amsterdam aan de Bloemgracht. Ik denk dat dit wel mijn favoriete Amsterdams nummer is. En Amélie zit hier in de studio, stadsdeelvoorzitter van Centrum. Wij praten over het centrum. Maar allereerst, Amélie, wat is jouw lievelings Amsterdams nummer?
Oeh. Jeetje, ja, wat is mijn lievelings Amsterdams nummer? Heb ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3.
Ja, dat is ook al moeilijk. Ja. Er zijn zo ontzettend veel leuke nummers gemaakt over Amsterdam. Jij bent werkzaam in het stadsdeel Centrum. We hebben al even een introductie gehad over wie jij bent. Dan over het centrum zelf. Jij werkt er nu sinds september. Wat is een beetje jouw indruk van stadsdeel Centrum? Hoe zou jij het beschrijven? Wat kom je daar tegen?
Ja, het is een heel levendig stadsdeel natuurlijk. Er zijn ontzettend veel mensen die onze stad komen bezoeken. Veel toeristen, maar het is ook een divers stadsdeel. Dus ik denk als je veel mensen vraagt, hè, wat is het centrum dat de Wallen bij veel mensen voor in het hoofd zit. Maar bijvoorbeeld de oostelijke eilanden, dat is ook onderdeel van het stadsdeelcentrum. Nou, daar hebben we hele andere uitdagingen dan op de Wallen. Of bijvoorbeeld ook de Plantagebuurt en Artis. Dus het is ook voor mij wel, het is heel verschillend wat ik tegenkom.
Ja. Heb je zelf een lievelingsplek in het centrum?
Ja, ik heb zelf op de Nieuwe Kerkstraat gewoond, vlakbij de Magere Brug.
Ja.
Dus ja, daar hou ik dan toch extra van. Ik vind die Magere Brug prachtig. Is misschien een beetje cliché, maar voor mij was dat een van de eerste plekken waar ik in de stad woonde. En dan fietste ik naar huis en dan fietste ik altijd expres over dat bruggetje waar die lampjes zo zag. En was ik aan de oostkant van de Amstel en dacht ik ben weer aan de goede kant. En dat voelde dan helemaal weer als thuis.
Ja, heerlijk, aan de goede kant. Nou, ja. Dan denk ik dat je zeker op je plek bent. Dat is natuurlijk ook magisch. Nou, als stadsdeelvoorzitter heb jij verschillende portefeuilles. Het is een hele mond vol. Het is de aanpak binnenstad, openbaar de orde en veiligheid, evenementen, handhaving, bouwen, ruimtelijke ordening, economische zaken, markten en natuurlijk burgemeesterbevoegdheden.
Ja.
Dat is echt heel erg veel. Hoe doe jij dat op een dag?
Ja, dat is veel schakelen. Veel verschillende dingen. En misschien is het leuk om een beetje een inkijkje te geven van hoe ziet zo'n week van zo'n stadsdeelvoorzitter nou uit? Of wat doe je nou? En eigenlijk kan je het grofweg zien dat wij vaak op maandagen de week beginnen. Dus met het hele team. Dan is Bert onze woordvoerder, geeft ook een overview van het nieuws van de afgelopen weken. Van goh, wat hebben we nou allemaal met elkaar gezien? En bespreken we alle inhoudelijke dossiers. Dus het zijn veel interne dagen. We hebben ook wel natuurlijk overleggen met de wethouders en de andere stadsdeelbesturen. Want wij, ik en mijn twee collega's zijn verantwoordelijk voor stadsdeelcentrum. Maar zo heb je natuurlijk nog meerdere stadsdelen en het stadsgebied Weesp.
Ja.
Dus daar zitten ook dagelijks bestuurders, dus die spreken we veel. Op dinsdag hebben we ons dagelijks bestuur. Dus dan besluiten we ook een aantal zaken. En de rest van de week is het veel meer lekker op pad de stad in gesprek met ondernemers, bewoners, belangenverenigingen, zelf kijken. Want dat vind ik ook altijd heel belangrijk, dat je niet alleen laat leiden door wat er op papier staat, maar wat je ook gewoon ziet.
Ja.
En ja, dat maakt het natuurlijk makkelijk om midden in dat centrum ook je werkplek te hebben. Want ik werk op het stadhuis, dus ik pak zo mijn fiets en fiets ergens heen. Dus ja, zo probeer ik ook van meerdere kanten op te halen voordat we een besluit nemen.
En wat is de grootste uitdaging die nu ligt in het centrum, zou je zeggen? Binnen jouw portefeuille?
Ja, kijk, ik denk toch, hè, de grootste uitdaging is, we hebben gewoon heel veel toeristen en bezoekers die naar onze stad toekomen. Maar dat zorgt er ook voor dat een aantal horecazaken, winkels echt puur op toeristen gericht zijn, dat er ook plekken zijn waar echt verregaande overlast wordt ervaren van de toestroom van een aantal bezoekers. Dus de grootste uitdaging is echt, hoe bied je daar nou voldoende tegenwicht en weerstand tegen dat die binnenstad echt ook de binnenstad is van de Amsterdammers, waar jij en ik ook graag naartoe gaan, waar meer aanbod te vinden is dan de zoveelste snoepwinkel of andere zaak waar anderen graag komen, maar de Amsterdammer zich wat vervreemd voelt.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. En herkenbaar, denk ik, voor alle Amsterdammers. Centrum is ook een erg mooi stadsdeel. Hè? En Amsterdammers, blijkt het onderzoek, halen hun geluk voor een groot deel uit de schoonheid van de stad.
Mm-hmm.
Wij geven ons leven gemiddeld een 7,8. Maar pijnlijk vinden we ook de ongelijkheid en de betaalbaarheid. herken jij deze ervaringen van mensen?
Ja, helaas wel. Je ziet het natuurlijk breder in onze stad, maar stadsdeelcentrum dreigt echt onbereikbaar te worden voor sommige groepen. En dat is natuurlijk gewoon slecht voor de structuur van de stad. Dat is niet wat je wil. Dus dan krijg je dat, nou ja, de happy few. En wellicht mensen die al lang in een sociale woning er zitten. Dat het beeld is van je stad. En dat is echt natuurlijk funest voor je stad. Dus dat is, ik herken dat zeker als een groot probleem.
En als je zegt onbereikbaar voor groepen, bedoel je dan mensen met een smalle beurs? Of onderwijzers hoor je ook veel, verpleegkundigen. Of aan wie denk je dan? Of mensen die moeilijk te been zijn, oudere mensen. Voor wie wordt het onbereikbaar?
Nou, ik denk met name aan de financiële kant inderdaad. Dat als je ziet hoe hoog de vastgoedprijzen zijn, dat gewoon mensen met een modaal salaris zeker niet in staat zijn om een woning te krijgen. Je ziet natuurlijk ook dat gezinnen vaak de stad uitgaan, hè, of in het centrum niet een plek vinden. We hebben heel veel ouderen en ook wel een vergrijzende populatie. Dus we zijn ook wel heel erg bezig van hoe zorgen we nou dat we ouderen aan de ene kant langer thuis kunnen blijven wonen in hun woning. Maar ook hoe zorgen we inderdaad dat de openbare ruimte toegankelijk is. Dat er ontmoetingsplekken zijn of dat er ook mogelijkheden zijn om door te stromen. Dat als zij wat grotere woningen nu huren of bezitten, dat we die uiteindelijk ook weer beschikbaar krijgen voor mensen die misschien op dit moment wat meer ruimte nodig hebben.
Lijkt me een enorme opgave in Amsterdam. Want dan denk je automatisch ook aan het probleem. We hebben meer woningen nodig. Ja. Maar in de binnenstad nog bouwen. Dat zie ik voor me. Of kijk jij er anders naar? Zie jij nog opties om daar woningen te realiseren?
Nou, we hebben eigenlijk denk ik nog één gebied waar echt nog fors bijgebouwd kan worden. Dat is het marineterrein. Dus daar zijn ook concrete plannen voor. En er wordt nu aangewerkt om dat te gaan ontwikkelen. Maar goed, dan hebben we het ook wel over voordat die zijn misschien 10 jaar verder. En waar we nu concreet heel erg mee bezig zijn, is bijvoorbeeld een project Wonen Boven Winkels.
Ja.
Als je door de Kalverstraat loopt, moet je maar eens opletten en naar boven kijken. Daar zit veel opslag en eigenlijk wordt weinig gewoond. Terwijl dat zijn wel vierkante meters die heel interessant zijn. Ook omdat je dan meer oog op straat hebt. Het kan een gebied verlevendigen. En het is gewoon zonde als ruimte natuurlijk leeg staat. Dus we hebben iemand die echt letterlijk pand voor pand met eigenaren contact zoekt. Om te kijken van, hey, zou je interesse hebben om hier te gaan verbouwen? Wat heb je nodig? En aan de gemeentekant zitten best veel regels natuurlijk. Dus wij proberen ook wel te kijken, joh, waar kunnen we daar soepel mee omgaan? Hoe kunnen we helpen om de plekken die er zijn toch voor wonen in te richten nog in het centrum?
En denk je dan ook aan getallen, aan doelstellingen? Of kijken jullie echt per keer wat haalbaar is?
Ja, voor een deel per keer wat haalbaar is. En we zijn bijvoorbeeld ook aan het kijken naar optoppen. Dus dat is ook iets wat je wel meer hoort. Hè? Dus is het mogelijk om bijvoorbeeld een hele verdieping nog op een pand te zetten? En het gaat eerlijk gezegd niet om grote aantallen. Hè? Dus het gaat misschien om 20, 30 woningen is. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, hebben we daar toch de afgelopen tijd weer flink wat woningen mee gerealiseerd.
Ja, dus zo kijk je in het centrum toch ook wat je kan bijdragen in die opgave die we als stad hebben.
Zeker.
Ja, interessant. Marineterrein klinkt ook interessant. Ook wel een beetje jammer, want dat is natuurlijk gelijk ook weer een beetje een broedplaats met leuke horecagelegenheid en zwemgelegenheid. Gaat dat dan weg?
Nee, zeker niet. Nee, er is echt een visie neergelegd. En het marineterrein is nu ook uniek in de samenwerking die er ook in kennisinstellingen is. Een van de uitgangspunten is ook juist dat die samenwerking blijft en dat die creativiteit die je er nu vindt, dat die ook in de nieuwe plannen een plekje krijgen. En zeker kan je er ook bijvoorbeeld blijven zwemmen. Dat doen ook heel veel Amsterdammers heel graag.
Zeker, ja.
Dus dat kunnen we straks hopelijk blijven doen.
Nou, hartstikke leuk, want dat zijn toch de plekken waardoor wij Amsterdammers nog in het centrum zijn.
Zeker.
Er wonen 90.000 mensen in het centrum. Mm-hmm. Behoorlijk aantal. Het is er ook altijd erg druk. Dat komt ook omdat bewoners en toeristen enorm door elkaar heen leven. Is het centrum nog van Amsterdammers of is het nu eigenlijk van de toeristen?
Nou, kijk, we kunnen vaststellen dat het aantal bezoekers gewoon weer is toegenomen na corona. We hebben gewoon weer heel veel mensen die onze stad willen bezoeken. Dat zal ook nooit stoppen natuurlijk. Het blijft een aantrekkelijke stad. Het spreekt tot de verbeelding. Dus dat zal blijven. Ik denk wel, het verschilt erg op welk moment en op welke plek je bent. Dus als jij bijvoorbeeld op vrijdag of zaterdagavond op de Wallen loopt, Dan durf ik de stelling wel aan dat dat echt niet meer van de Amsterdammers is. En de mensen die ik daar spreek, je hebt dan ongeveer de Efteling rijden voor je deur langs. Dus als je een boodschap wil doen, dan hebben we daar soms crowd management. Dus eenrichtingsverkeer om die bezoekersstromen enigszins veilig door het gebied te leiden. Nou, dat is echt niet prettig als je daar als bewoner woont.
Nee.
Maar op andere, als je daar op een dinsdagmiddag loopt, zie je ook wel weer de schoonheid van het gebied. En hoor ik ook heel veel mensen die er met heel veel plezier wonen. Dus het verschilt echt wel qua tijd en plek. En er zijn natuurlijk ook prachtige plekken in het westelijke gebied van de grachten bijvoorbeeld. Ja, dat is ook prachtig. Dus daar denk ik dat mensen zich wel nog heel erg thuis voelen.
Zeker, daar is het ook altijd rustig, wonderlijk genoeg. En je noemt al even corona. Dat was natuurlijk voor Amsterdammers een interessante gewaarwording. En toen zag je de stilte in het centrum en veel mensen genoten daar enorm van.
Ja.
Om echt weer eens even het centrum in alle rust te kunnen bekijken. Volgens mij hebben we toen ook met elkaar gezegd, we moeten iets met die toeristenstromen. Ik hoor je nu vertellen, die zijn weer teruggekomen.
Mm-hmm.
Zijn er toch maatregelen in de koker of zijn er al maatregelen geweest? Ik kan me herinneren dat er ook een discussie geweest is over groepen Engelsen die we dan wel of niet of in mindere mate wilden toelaten.
Mm-hmm.
Zijn er dat soort maatregelen getroffen of kunnen wij die nog verwachten?
Ja, zeker. Ja, je hebt eigenlijk twee grote programma's. Aan de ene kant is dat aanpak binnenstad waar ik net al een en ander over vertelde. En je hebt een groot programma van wethouder en barkie van Economische Zaken, de bezoekerseconomie. Dus daar gaat het heel erg over welk type bezoeker willen we in de stad. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we grote toestroom beperken. Er is ook een onderzoek gaande bijvoorbeeld naar de riviercruises. Van in hoeverre wil je die, in welke mate wil je die nog in je stad ontvangen. Dus daar wordt eigenlijk op heel veel manieren ingezet om te kijken hoe kun je die toestroom van bezoekers beïnvloeden. Al is eerlijke verhaal natuurlijk ook, dat is als je naar de staatjes kijkt, hè, wereldwijd, is dat ook lastig gezien dat het toerisme alleen nog maar groeit, omdat mensen overal gezien toch nog rijker worden en weer veel op pad gaan.
Ja.
En we proberen natuurlijk heel erg ook om de overlast terug te dringen en om mensen te ontmoedigen dan wel bewust te worden van, hey, als je hier komt, hoe gedraag je je dan? En daar refereerde je even aan, hè? Die Engelse, dat is de Stay Away campagne. Nou, die heeft behoorlijk wat aandacht gekregen. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
Ja.
En die is nu eigenlijk doorontwikkeld om mensen die actief op zoek zijn naar bijvoorbeeld een plek voor een vrijgezellenparty. Dus als jij dan googelt stack party, kom je op een website die jou dan meeleidt van, hey, waar ben je naar op zoek? En aangeeft van, hey, let op, er gelden vervroegde sluitingstijden op te wallen. Hey, let op, je mag geen guided sex tours hier doen. Hey, let op, er is een blowverbod op straat. Om mensen wel het frame wat er soms leeft, hè, van in Amsterdam is alles en iedereen vogelvrij en alles mag hier.
Ja.
Om mensen wel bewust te zijn van hun eigen gedrag.
Ja.
Om dat in ieder geval hopen dat we dat enigszins kunnen beïnvloeden, dat ze zich hier netjes gedragen als ze hier naartoe komen.
Nu viel mij ook op bijvoorbeeld dat touringcars volgens mij niet meer in het centrum rijden. Klopt dat?
Klopt.
Is dat ook zo'n ontmoedigingsmaatregel?
Ja, we zijn echt aan het kijken gewoon hoe je die grote groep en die grote toestroom ook op andere plekken in de stad kan accommoderen. En ook bijvoorbeeld nieuwe toeristische plekken, hè, of zaken die interessant zijn. Ja, daar is ook heel erg op zoek naar andere plekken juist in de stad op. En dat niet allemaal ook nog meer in het centrum laten landen.
Ja, dus ook de aantrekkelijkheid van de andere stadsdelen verspreiden.
Juist, ja, spreiden blijft ook een belangrijk onderdeel.
Ja. Ja, een enorme moeilijke opgave. We hebben natuurlijk toeristen ook nodig. Hè? Financieel zijn we natuurlijk ook wel een beetje van afhankelijk.
Ja, het brengt ons ook wel het groot aantal bezoekers.
Ja, zeker. Wat toerisme ook met zich meebrengt, is ook drugstoerisme. Mm-hmm. Sowieso veel drugsgebruik is een probleem. Halsema die zei het ook al. Hè? Die heeft het ook alweer hoog op de agenda gezet. Dat het zo'n ontzettend probleem is. En dat het ook in Amsterdam eigenlijk hoogtij viert.
Mm-hmm.
Wat is jouw ervaring daar nu mee? Wat is de omvang van het probleem?
Kijk, omvang is lastig te duiden. Wat ik zie en hoe het zichtbaar wordt in de stad, is dat het, als je kijkt naar ondermijning, hè, dus dat er criminele activiteiten zijn, dan is dat zichtbaar in de binnenstad. Dan zijn dat winkels waarvan we eigenlijk weten dat die niet allemaal op een legale manier hun geld verdienen.
Ja.
Dus dan heb je te maken met bijvoorbeeld underground banking. Hè, want al dat geld dat wordt verdiend in die drugseconomie, dat moet ook op een bepaalde manier worden witgewassen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door huren van vastgoed. Wat kunstmatig ook zorgt voor hele hoge huurprijzen. Waardoor een lokale ondernemer die denkt, hey, ik zou een leuk zaakje willen beginnen in de binnenstad.
Ja.
Het soms heel erg lastig heeft, omdat die prijzen zo ook wel eens kunstmatig hoog worden gehouden door die grote geldstromen. En dat is echt funest voor echt de structuur van je stad en die economie in de binnenstad. Want ja, dan krijg je geen goede ondernemingen meer tussen. Die moet je ook natuurlijk de kans bieden. Dus daar een gelijk speelveld houden, daar zie ik het heel erg op straat. Wat heel erg aantast en wat natuurlijk gedreven wordt voor een deel door die drugseconomie.
Als Amsterdammer zie je ook wel vaak af en toe van die winkeltjes dat je denkt, nou, dit kan niet kloppen. En je ziet ook dat er nooit iemand naar binnen gaat of niks verkoopt. En toch blijft het maar. Dan vraag je ook af als Amsterdammer, ja, hoe kan het nou dat er niks aan gebeurt?
Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat zo wordt beleefd. Het goede nieuws is, er gebeurt wel degelijk wat aan. Maar het is soms best lastig om te kijken wat er aan te doen is. En dat kunnen we als gemeente ook niet alleen. Dus we werken ook samen in regionaal verband met bijvoorbeeld ook de politie, maar ook de Belastingdienst, het OM, de FIOD, de arbeidsinspectie. Om te kijken van wat gebeurt er nou in deze zaak. Wij als gemeente hebben bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Hè? Dus voldoe je daaraan? En op het moment dat iemand zich daar niet aan houdt, dan kan je een zaak sluiten. Dat hebben we de afgelopen tijd ook al een aantal keer gedaan. Alleen is het wel zo, als iemand dan weer een nieuw plan indient, bedrijfsplan, waarmee hij aantoont, ik voldoe weer aan de bestemming, dan mag hij weer open. Dus dat is soms ook wel eens frustrerend, vind ik, in alle eerlijkheid. Dat je voelt van, hey, dit klopt volgens mij niet. Maar ja, als die dan, waar wij over gaan, weer aan voldoet, heb ik helaas niks in hand om te zeggen, het mag niet meer. Maar zo zijn we wel bijvoorbeeld aan het kijken of je een vergunningplicht, want als jij een winkel wil beginnen, heb je daar geen vergunning voor nodig, om die toch in te voeren, zodat we mensen beter kunnen checken in het kader van de wet Bibop.
Ja.
Dus dan heb je ook wat mogelijkheid om wat dieper te graven en wat meer informatie te mogen zoeken van aanvragers, om wellicht daar ook weer mensen te zeggen van, hey, maar jij krijgt geen vergunning. Want vanuit Bibop hebben wij vermoedens dat dit niet op een 100% legale manier gebeurt.
Je zit al ontzettend goed in de dossiers. Hier hebben we Amelie Strens. We praten zo met haar verder. Stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Centrum. Maar we luisteren eerst even naar Willy Alberti.
De golfjes van de Amstel mengen met de deining van het IJ, waar het carillon der Westentoren twinkelt door de lucht zo klaar en blij. Waar ik eens gespeeld heb met mijn makkers, waar ik ben geworden wat ik ben. Dat, ja, dat is de mooiste stad die ik op. Nou, niks wat ook maar even aan je tippen kan.
Amsterdam.
Of je bent of keert, er is maar één vloog mogen.
Amsterdam. Die aan jouw buizen bent verboden.
Wordt van ontroering koud en klam. Het woordje wanneer ik eenzaam liep te dromen, ergens langs zo'n mooie oude gracht, heb ik aan die glorievolle dagen van je groot verleden weer gedacht. Immers ook uit jouw verweerde gevels blikken als het ware keer op keer van omhoog met berustend oog vele eeuwen. Nou, niks wat ook maar even aan je tippen kan.
Amsterdam.
Of je het went of keert, er is maar één groot mogen.
Amsterdam, die aan je buizen bent verboden.
Wordt van ontroering.
het woordje Amsterdam.
Ja, dat was Willy Alberti Amsterdam. En we schakelen nu even over naar Raymond voor de agenda en mededelingen. Raymond, wat staat er op het programma?
Ja, dankjewel. Agenda mededeling. De agenda eerst is een week tegen racisme, meet-up en brainstorm. Op maandag 15 januari om 6 uur, staat januari, dat moet februari zijn, denk ik. Bent u van harte welkom in Pakhuizen Zwijgen. U kunt meepraten over de programmering en activiteiten van de week tegen racisme in maart aanstaande. Deze week wordt afgesloten met een landelijke demonstratie. Op de avond wordt een update gegeven over de plannen tot nu toe. En is er gelegenheid om te reageren, vragen te stellen en zelf een programmavoorstel aan te dragen. U ontmoet andere betrokken Amsterdammers en grassroots organisaties. Voor eten wordt gezorgd. Het inhoudelijk programma begint om 19:30. Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.dezwijger.nl en dan /programma. Pakhuis De Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade nummer 179.
Dankjewel Raymond voor de agenda en de mededelingen. We gaan door met stadsdeelvoorzitter Amelie Strens. Amelie zit hier en zij is binnenstadburgemeester in Amsterdam. We hebben al heel veel onderdelen besproken, maar we zijn nog niet aan de Rossebuurt gekomen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een onderwerp wat heel veel Amsterdammers beroert.
Ja.
De Rossebuurt, ja, die is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met het centrum. Burgemeester Halsema heeft de ambitie om een deel in ieder geval te verplaatsen naar het erotisch centrum. De optie is geweest in Noord en de optie in Zuid ligt nog steeds op tafel, als ik me niet vergis.
Klopt.
Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, kijk, wat je ziet op de Wallen, dat de Wallen hebben een enorme toeristische aantrekkingskracht. Hè. Voor heel veel, zeker ook buitenlandse toeristen, is het nog steeds Red Light District. En dat moet je gezien hebben.
Ja.
Dus dat zorgt gewoon voor een enorme aantrekkingskracht. En het is niet alleen de ramen, hè. Dus drugs, dames, drank wordt wel eens gezegd waar mensen voor komen. Dus dat zorgt natuurlijk ook voor een enorme druk op dat gebied. Dus in die zin denk ik dat het belangrijk is dat we kijken hoe kunnen we nou die magneetfuncties, hè, of die aantrekkelijkheid van het gebied, hoe kan je daar iets in doen? De Ramer is daar natuurlijk een onderdeel van, maar is niet het enige onderdeel. Dus eigenlijk zou alles een beetje een tandje minder moeten. Dus er zit natuurlijk ook nog veel horeca, veel coffeeshops, veel sekstheaters. En dat allemaal zorgt natuurlijk voor die enorme toestroom.
Ja, en een hoop mensen vinden het natuurlijk ook wel een romantische beeld. Hè? Dat die vrije seks, die prostitutie mag hier allemaal. En dat hoort ook een beetje bij het centrum.
Ja.
Heb jij dat ook een beetje? Dat je ook wat nostalgie daar tegenover voelt?
Nou, het is bij mij denk ik niet zozeer nostalgie als wel dat ik ben het helemaal eens met het feit dat sekswerkers zijn gewoon, is gewoon een legaal beroep. Dus daar moet je ruimte voor bieden in je stad. En dat hoort ook wel voor een deel natuurlijk bij de stad. De vraag is alleen soms waar en op welke manier. Net zo goed als je naar andere werkplekken kijkt, hè, voor andere sectoren, bewijs van, is denk ik goed om te beseffen wat voor impact heeft dat op een plek. En wat je wel ziet, en ik heb ook een aantal sekswerkers natuurlijk zelf gesproken de afgelopen tijd. Die geven ook aan dat die het heel fijn vinden om te werken op de Wallen. Omdat het een veilig gebied is. Veel mensen kennen elkaar.
Ja, sociale controle.
Sociale controle is hoog. En daar wordt ook wel gezegd van op het moment dat wij aan de rand van de stad worden weggestopt. Hun worden, voelen wij ons daar minder prettig bij. Of dan voelen wij ons juist weggezet of dat werk stigmatiserend. Nou, dat,
en volgens mij is het zelfs de bedoeling dat het juist ook erotisch centrum een beetje afgebakend is met beveiliging erbij. Mm-hmm. Klopt, dat heb ik zo begrepen. Dus daarmee zou die veiligheid juist vergroot moeten worden, toch?
Nou, het is een debat wat vanmiddag in de commissie Algemene Zaken wordt gevoerd.
Ja.
Dus we zullen ook zien wat daar in het gesprek voorbij komt en hoe dat erotisch centrum er precies uit zou moeten gaan zien. Wat voor invulling. Daar zijn natuurlijk bij verschillende partijen ook nog wel vragen over. En dit zal daar zeker een onderdeel van zijn.
En is de bedoeling dat alle prostitutie dan weggaat uit de Wallen of een deel?
Het voorstel wat er nu ligt gaat om 100 ramen. Verminderen op de wallen.
Verminderen. Van de hoeveel?
Van de 245.
Oh ja. Oh ja. Maar er blijft dus ook nog wel een flink deel.
Ja. Dan blijft er een substantieel deel over. En dat is natuurlijk ook wel de kritiek, hè, die sommige mensen hebben. Van ja, dan zal de aantrekkelijkheid van de wallen, zeker voor toeristen, niet direct afnemen.
Nee.
Zo van, ja, dan blijft er nog meer dan 100 ramen over waar het interessant is om wel naartoe te gaan.
Ja.
Dus daarom is het ook zo belangrijk om na te denken echt over die toekomst van het gebied. En hoe kan je dat dan echt transformeren? Hoe krijg je je andere functies? En waar wij heel erg mee bezig zijn, is nadenken over wat kan nachtcultuur doen? Hè? Wat kan creativiteit doen? Want die wallen is natuurlijk wel van oudsher een gebied waar veel mag, waar creativiteit zit, waar vrijheid is. En ja, die waarde, die wil je wel in dat gebied houden. Alleen hoe uitzicht dat dan? Ja, dat is de zoektocht waar we nu met elkaar in zitten. En daar is dit een onderdeel van, het voorstel wat er nu ligt.
Ja, interessant. Dus vandaag wordt het in de gemeenteraad besproken, begrijp ik. En dat kunnen we waarschijnlijk morgen allemaal weer in Parool teruglezen, hoe het over de dag wordt.
Het is net begonnen, 3:30 begonnen ze volgens mij.
Oh, dus mensen kunnen nog even meeluisteren.
Zeker, zeker. Ze zullen er nog wel even over doorpraten, verwacht ik.
We kijken er allemaal, denk ik, vol belangstelling naar. En iedereen vindt hier wat van.
Mm-hmm.
Ik las over jou. Je hebt een ambitie. En jouw ambitie is, ik wil aan bijdragen dat de balans tussen wonen, toerisme en werken weer hersteld wordt. En zodat de binnenstad weer een plek wordt waar Amsterdams graag komen. We hebben het hier natuurlijk ook wel over gehad.
Ja.
Maar als ik nou aan jou mag vragen, aan welk punt ga jij je lot verbinden? Wat mogen wij van jou verwachten aan het eind van jouw termijn? Wat staat er dan?
Dat er veel leuke plekken zijn die op je netvlies staan. Dat je denkt, oh ja, daar zou ik graag naartoe gaan. Of daarom kom ik naar de binnenstad. Die zijn er al, maar ik hoop dat er over 3 jaar nog meer plekken zijn. En dan kan het gaan over kunstcultuur, leuke winkels, een mooi horecaconcept. Dat je echt denkt als Amsterdammer, hier zit toegevoegde waarde. En daarom kom ik lekker naar die binnenstad.
Ontzettend leuk, ja. Want dit is jouw eerste termijn.
Klopt.
Waar ben je tot nu toe trots op? Het meest trots op? Ja, je bent natuurlijk net gestart, maar je hebt al heel veel meegemaakt, hoor ik aan je.
Klopt. Nou, nee, niet specifiek één ding. Ik denk wat ik in ieder geval heel belangrijk vind en leuk vind om te doen, is echt goed in contact blijven met je stad. Hè? Dus dat je veel op werkbezoek gaat, veel bewoners, ondernemers spreekt om echt goed die perspectieven op te halen. Want ik ben natuurlijk toch, hoe langer ik er ook zit, iemand die komt en gaat. Hè? Bestuurders gaan. Maar die bewoners die zitten daar al vaak jaren in die stad. En die hebben zoveel kennis. En die kennen die stad. Die weten wat er gebeurt. Dus waar ik wel trots op ben, is dat ik, denk ik wel in staat ben om die verhalen goed op te halen, te luisteren en die perspectieven ook mee te nemen in mijn werk.
Waar ligt jouw kracht?
Ik hou van resultaat. Dus uiteindelijk moet er ook wel iets gebeuren.
Ja.
En het mag ook af en toe wel gewoon pragmatisch en niet te moeilijk. Dus misschien toch een beetje dat Oosterse van niet te moeilijk
boerenverstand
doen. Ja, boerenverstand. Kom, we gaan gewoon. Daar hou ik wel van.
Daar hou je wel van. Dus dat kunnen wij van jou verwachten.
Ja.
Je bent een jonge vrouw.
Ja.
Nu was ik ook al nieuwsgierig. Zie jij een verschil tussen jouw manier van besturen en de wijze van besturen van oudere generaties? Veelal natuurlijk mannen.
Mm-hmm.
Zie jij daar een verschil in? Krijg je dat wel eens terug? Of merk je dat je daar wel eens anders in wordt benaderd als vrouw?
Ja. Ja, ik vind het moeilijk om het alleen aan een generatie op te hangen. Dus ik weet niet of dat alleen het onderscheid is. Aantal mensen zijn er denk ik nog niet zo aan gewend dat jonge vrouwen op dit soort posities zitten. Dus dat je af en toe wel eens dominant wordt behandeld. Of het handje even zo, dat kun je niet zien. Maar even op een bepaalde manier een hand wordt gegeven. Dat er even duidelijk wordt gemaakt wie de baas is. Om maar even in die bewoordingen te zeggen. Dus dat voel je
dat die hand zo aan de bovenkant wordt opgelegd. En dat jij dan het onderspit delft.
Ja, precies dat.
Ja, herkenbaar.
We komen wel eens even vertellen hoe het zit. Nog net niet meisje, maar dat voel je soms wel.
Ja.
Maar kijk, ik kan het natuurlijk vooral over mijn eigen manier doen. Ik vind het gewoon belangrijk om voor iedereen in die zin luisterend oor te bieden. En niet direct al een oordeel te hebben. Dus ik vind het heel fijn om gewoon is te luisteren met een open blik en een open houding. En niet te vooringenomen ergens aan te beginnen.
Nee. En ik kan me ook voorstellen, als ik nu beluister naar jou, dat jouw nuchterheid jou ook niet uit je evenwicht brengt als mannen je soms zo tegemoet treden.
Nee, dat denk ik. Dan zullen we dat nog wel eens zien. Daar kom je wel eens achter.
Ja, precies.
Probleem hoor.
Straks loop jij de deur weer uit en ga jij weer verder. Je had al een bewogen ochtend achter de rug. En ik ben heel erg benieuwd. Wat ga jij voor het stadste doen als jij straks de deur uitloopt?
Ja, ik ga de commissie AZ luisteren om te zien hoe het gesprek over het grote centrum verder gaat.
Nou, hartstikke leuk. Spannend. Amélie, ik vond het ontzettend leuk om jou hier als gast te hebben. Je zit goed in je dossiers. En voor mij vol vertrouwen kijk ik naar jou als stadsdeelvoorzitter. Ontzettend bedankt en heel veel succes gewenst.
Dankjewel om hier te mogen zijn. Dat was erg leuk.
Dank luisteraars. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Elke donderdag van 2 tot 3 op Salto. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.